hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3, en daarvan de verzen 1 en 3. Psalm 3, de verzen 1 en 3. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, dergenen die mij drukken, en wat er verder volgt in de verzen 1 en 2 van Psalm 3.
Oh.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding die wij God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb ook dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovele dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen en indien gij iets anderszins gevoelt ook, dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen en wees te mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt, want velen wandelen anders van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Ja, welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing, zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het toch een ontzaglijk wonder dat we uw woord nog mochten horen. En dat we niet hier zitten om uw woord te bekritiseren, Maar dat we ons eens zouden afvragen of dat wij wel uw woord geloven van Genesis 1, woord voor woord tot Openbaringen 22. Of dat dat werkelijk wel zo is. Want de mens is schriftkritisch, de godsdienstige mens is schriftkritisch ingesteld. Hoewel die dat niet letterlijk zal zeggen. Soms ook als het om het profane liberalisme gaat in binnen de christelijke kerk. Dan komt het er ook uit. Maar uw woord neemt geen blad voor de mond. De Heilige Geest neemt geen blad voor de mond. Met eerbied gesproken. En dat leert ons uw woord. Alles komt aan de orde wat in het menselijke leven denkbaar is. O Heere, mochten we dat eens verstaan. Want we zijn in onze dagen zijn we zo beschaafd geworden. Dat ook met vertalingen de vertaling van uw woord verbasterd wordt. Omdat we ons voor uw woord schamen. O Heere, mocht dat eens gezien worden en beleden. Dat uw woord niet is te vertalen en niet is te relativeren, maar dat elk woord van de Heilige Geest is ingegeven. O lieve Heere, en mochten we daarbij aan uw zijde vallen, want hoe de mens, hoe de beschaafde mens erover denkt, doet niet ter zake. Gij legt uw woord, gij laat uw woord prediken, onversneden, naar de volle raad Gods. Alles moet aan de orde komen. Ach, lieve Heere, wat zijn we daar verre van? Wat is het alles verpakt in onze dagen? En de mensen ergeren zich aan de radicaliteit van uw woord. En van nature doen we dat allemaal. Daar willen we niet van weten. We willen beschaafd door het leven als een beschaafde zondaar met God verzoend worden. O Heere, wat zal dat dan toch tegenvallen? Als we met die waan de eeuwigheid tegemoet reizen. Lieve Heere, mocht gij ook deze avond uw woord openbaren. Dat de zin en mening des Heiligen Geestes niet tekort zal gedaan worden door menselijke beschaafdheid. Want dat is nog een grotere schrik, dat is een grotere strik. Als dat uw woord tekort gedaan wordt in een andere zin. O Heere, wij kunnen uw woord niet preken. Wij kunnen uw woord niet opluisteren. Tenzij gij uw dierbare geest in de raderen zendt. Tenzij gij harten opent. Om dat woord ingang te doen vinden in een wel toebereide aarde. Want als het zaad in de akker niet valt en sterft. Zo draagt het geen vrucht. En Heere, dat geldt voor ons allen. Maar mochten we nu eens niet een preek horen, maar uw stem horen. Mocht dat eens gebeuren in ons midden. Lieve Heere, dat gij het ook door de prediking kwam te zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dan zal het klinken. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als dat ware wonder in ons leven mag plaatsvinden. Die overzetting van de dood naar het leven. Die levendmakende geest die in onze dode akker blaast. Opdat elk been komen tot zijn been en vlees daarop en geest daarin. O Heere, wat is het noodzakelijk om het leven alleen van u te verwachten. Maar hoe zal de dood het leven verwachten? Heere, gaat gij zelf de rijen nog door? Kom gij zelf de harten nog aan te raken door woord en geest, dat uw woord kracht mag doen en dat het openbaar mag komen. Die en die is al reden in Sion geboren. Heer, het gaat toch om de uitbreiding van uw koninkrijk. In de veelheid van uw onderdanen wordt gij toch grotelijks verheerlijkt. En mochten we daarin uw geest ontvangen, dat het woord zuiver zal worden gepreekt naar de zin en mening des geestes, maar niet zodanig dat het gedogmatiseerd en gesystematiseerd wordt, want daar blaast gij ook in. Hoewel gij er een heilige heilsorde op nahoudt, kunnen wij dat niet in menselijke systemen onderbrengen. Want gij werkt naar de raad uws willens. Lieve heren, dan is het altijd wel aan uw woord te toetsen. En mochten we onszelf erop onderzoeken, mochten we daar ook mee aan een eind komen. Doorzoek gij onze gangen en stel gij ons oogmerk aan de dag. O heren, wat is het toch noodzakelijk om alleen van u geleerd te worden, want dan krijgen we verstand van alle dingen. Dan gaan we alles in een ander licht zien. Daar gaan we alles in geesteslicht zien, zonder overgeestelijk te worden. Dan worden we nuchter gemaakt, omdat we het van nature niet zijn. Lieve heren, want van nature is een mens gevoelsmatig. Ach, mocht gij er ons aan ontdekken en ervan verlossen. En mocht gij ons dat waarachtige geloofsgevoel geven. Waar het geloof aan vooraf gaat, dat in het geloof geworteld is. En nochtans, om niet op dat gevoel te drijven, maar op uw woord. Op uw woord alleen. O Heere, kan alleen door het ware zaligmakende geloof, kan alleen als gij plaats komt te maken, kan alleen als gij ons uit de doden opwekt, kan alleen als gij ons deed en doet ontwaken uit die doodslaap, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden, Heere, als gij het zegt, gebeurt het. Want gij spreekt en het is er, gij gebiedt en het staat er. O Heere, wij bouwen uw koninkrijk niet, dat doet u zelf. En mocht gij daartoe nog mannetjes uit het stof verwekken, om de honden waar Paulus van spreekt, ten neer te slaan, de mond te stoppen, de versnijding, die alles maar willen versnijden, allerlei dingen naast Christus stellen. Ach lieve heren, wat is het een aanslag, wat wordt er op uw koninkrijk een aanslag gepleegd. Maar gij hebt erop gerekend, want gij loopt niet achter de feiten. Gij hebt erop gerekend. Daar hebt de boze al zijn vurige pijlen op verspild. En hij zal dat blijven doen tot aan de voleinding der wereld. Want gij hebt de strijd, o Heer Jezus Christus, overwonnen over dood, hel en graf. Over alle machten en krachten. Gij hebt het vlees overwonnen. Gij hebt de dood overwonnen. Gij hebt de hel overwonnen. En gij hebt de wet volmaakt vervuld. En dat we daarvan die rekening, die vrucht die eruit is voortgekomen, die toegerekende gerechtigheid van Christus, op onze naam hebben mogen staan. Want daarmee kunnen wij voor u bestaan. De eigen gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus, die is volkomen volmaakt. O lieve heren, buiten die grond van de gerechtigheid van Christus, daar kan niks ons redden van de dood. Lieve heren, het zijn allemaal zaken die we alles gehoord hebben, maar mocht het nou eens waarheid worden in het binnenste, dat we nou eens overal door die plankenvloer van dat menselijke denken en die menselijke oordeelsvorming waarvan gij niks gebruikt, dat we daar eens doorheen mochten zakken. Want eigenlijk zijn we door de zondeval van ons verstand beroofd. We hebben er geen verstand meer van. We hebben van nature geen verstand van God en goddelijke zaken. Want het is voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Ook uw woord, de taal in uw woord, dat klinkt van nature in onze woorden, in onze oren als dwaasheid. Het is onlogisch. Een mens wil alles begrijpen. Een mens wil alles verstaan. Hij heeft zijn oordelen klaar. Maar u zegt, uw oordeel, o mens, is verduisterd. O Heere, mag dat eens aan onze ziel verklaard worden. Mag dat eens werkelijkheid worden. Opdat we alles van ons af zouden werpen. wat in strijd is met het verstaan van uw woord. Heere, open daartoe de schriften. Schenk daartoe uw dierbare geest. Open de harten van de luisteraars, maar ook dat we het mochten uitspreken door de zin en mening, door uw dierbare geest, die in alle waarheid leidt. O Heere, gedenk deze ondergaande wereld. Gij zegt, deze wereld gaat voorbij. Het is alles voorzegd. En als het gebeurt, degenen die daar niet toe bereid zijn, die zoeken allerlei middelen om er goed van af te komen. Wat een rampzalige staat. Als we daar nog in lezen. Want uw volk komt er goed vanaf. Maar dat we tot dat volk mogen behoren. Dat haar wandel in de hemel heeft. Het kruis hier op deze wereld. Uw beeld gelijkvormig gemaakt. Hersteld in dat beeld tot waarachtige wedergeboorte en bekering. Er is geen ander escape. Er is geen andere weg ter ontkoming. Dan alleen die weg die ten hemel leidt. Die weg waarop de dwaas niet zal dwalen. En waarop hij zijn voet niet aan een steen zal stoten. Omdat gij hem volgt. Heere, ga ons met uw heiligt voor ook deze avond. Gedenk de zieken, de zwakken, de eenzamen, de aangevochtenen. Dat ze op uw woord geworpen mochten worden. Op die rots der eeuwen. Door waarachtige wedergeboorte en bekering. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ook deze morgen, ook deze avond, deze morgen hebben we gepreekt over dat vers uit Galaten 6 vers 12. Ook weer deze avond, want er is zoveel van te zeggen. Daar hangt heel de ware godsdienst aan. Daar is heel de ware godsdienst in verklaard. Daar is heel de ware heilsorde in gelegen. In die tekstwoorden van Galaten 6 vers 12. Dat er zijn die de gemeente van Galatië betoverd door, Paulus noemt ze hier honden. Kijk, dat is bijbeltaal hoor. Als je eigen ergert aan bijbeltaal, moet je je christen maar van wel zeggen. Want de taal van de Heilige Geest, die is dikwijls in strijd met de beschaafde taal die wij in het intermenselijke vlak spreken. Dat moet ik eerst maar zeggen, want werd opgebeld en dan had ik een woord gebruikt wat niet in overeenstemming is met het beschaafde taalgebruik, een ordinair woord. Ik zal u vertellen dat Gods woord vol staat met ordinaire woorden. Is dat gebruikelijke taal? Nee. Nee, dat is niet gebruikelijke taal. Als Jacobus zegt, uw godsdienst is verrot en uw klederen worden van de motten gegeten, dan is dat geen gebruikelijke taal. Maar het is wel bijbeltaal, wat incidenteel in Gods woord staat opgetekend, en dat hebben we ook te preken. Dat hebben we ook te preken. Alles moet aan de orde komen, en dat is dikwijls dwars tegen wat wij noemen de beschaafde taal. Het beschaafde gedachtegoed, de beschaafde taal. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, wij zijn beschaafder geworden als Luther en Calvijn. Want als je nou de originele preken, noem je mooi niet die vertaalde preken. Ja, ik kan zeggen, ik ken geen Duits, ik ken geen, dat kan. Maar je moet de originele preken van Johannes Calvijn en Luther maar lezen. En die gebruiken naar ons taalbegrip soms de meest banale taal. Als het gaat om de bestrijding van valse leraars. Nou, Paulus de apostel, Christus doet dat ook. De profeten doen dat ook. Maar je moet dat in de context zien. En als je daarmee aan de haal gaat met één bepaald woord, dan ben je een zielepiet. Dan ben je een schriftcriticus. Want is dat normaal taalgebruik? Nee, dat is niet normaal taalgebruik. De strafrede van de Heer Jezus tegen de Farizeeën, dat was niet zijn dagelijkse kost, zijn dagelijkse prediking. Maar het moest wel een keer gezegd worden. Vat je dat? En dat laat je ook staan. He, er is in de Statenvertaling wat tegen de muur pist vertaald met al wat mannelijk is. Dat mag niet. Dan willen wij beschaafder zijn als de Heilige Geest is. Dat is brutaal. Dat is grof. Dus beschaving kan ook bittere vijandschap zijn. Ik heb die dominee gezegd die dat zei van ja, wij zijn beschaafder geworden in ons taalgebruik. Ik zeg, je maakt je eigen man wat wijs. Ik zeg, want met heel je beschaafdheid ben je een grote vijand van God en zijn werk. Moet je dan maar ordinair preken? Dat staat nergens geschreven. Maar als het in de context staat, dan laat je dat staan. En dat moet ook gepredikt worden. Dus dat is eerst. En dan moet man en paard genoemd worden. Dat doet de Heer Jezus, dat doen de profeten, dat doen de apostelen. Niet bij schering en inslag. Kijk, daar heb ik het nou eens. De fariseeërs die zaten om de woorden van de Heer Jezus te wegen. Daar zaten ze voor in de kerk. Daarom luisterden ze naar de preken van Christus. Om er een woordje uit te pikken. En zeggen, daar kennen we mee aan de slag. En dan zeggen ze in onze dagen, hier moet je vijanden geen voer geven. We hebben het woord te preken, of dat voer voor de vijanden is, dat deed me niks. Ik hou met die vijanden geen rekening. Want of je op de fluit speelt, of dat je in een grafstem laat horen, ze hebben altijd wat op te merken. Moet wel naar de schrift zijn. Hè? We hebben het woord onversneden te preken. Ja. En dan zien we dat Stefanus tegenover het Sanhedrin zo fel van leer trekt. Door de Heilige Geest, hoor. Dat was geen vlees. En dan hebt het Statenvertaling, en toen berstte hun harten. Dat staat er niet. Er staat gewoon, toen barstte hun harten. Waarom nou altijd dat relativeren? Waarom? Dat laat je gewoon staan. Hun harten barsten. Als er staat, dan barst er een ander uit. Dat hoef je echt niet te zeggen. Dan barst er een ander uit. Omdat dat beter klinkt. Dat is onzin. Je laat het staan. En daar hebben ook de Bijbelvertalers zich aan te houden. Daar moet letterlijk vertaald worden. Letterlijk vertaald worden. Daar mag niet uitgelegd worden of gerelativeerd worden met een vertaling. Nou, die nieuwe vertaling, die ze onterecht HSV noemen, hersteld of herziene Statenvertaling, die is zo vals als de duivel zelf. Zo vals als de, want de duivel is ook heel religieus, hoor. De duivel die bedient zich ook van Gods woord. Absoluut. Hij kent veel beter de duivel kent veel beter objectief de Bijbel uit zijn hoofd als menige theoloog. Is de beste theoloog, objectief. Hij kent de hele Bijbel uit zijn hoofd. Wij niet hoor. Ik tenminste niet. Maar hij heeft er geen woord van in zijn hart. En nou gaat de duivel in onze kringen rond. Hij heeft het al voor elkaar gekregen met een HSV-vertaling. Zogenaamd, hè, valse benaming. Kijk, daar bedient de duivel zich van valse benamingen. Hè, reformatorisch dit en reformatorisch dat. En God weet er niet vanaf. De Heer weet er niet vanaf. Nou, dan heb de duivel, dan heeft hij het voor elkaar. Want hij komt niet met openlijke goddeloosheid in onze kring. Nee, de duivel is de grote verleider. Hij gaat het eerst disputabel stellen. Dat is nou onze val geweest, gemeente. In het paradijs gaat hij het disputabel stellen. Is het ook? Hij zegt, dat is niet waar hoor, wat God gezegd heeft. Dat zegt hij niet. Hij zegt, is het ook wat God gezegd heeft? Is dat nou wel waar? Hij stelt het discutabel. Nou, zo gaat de duivel in onze dagen rond. Niet als een briesende leeuw, soms ook. Maar ik zei, dit vertellen Gods ware volk en liever met een briesende leeuw duivel te maken als een duivel die komt als een engel des lichts. Maar Paulus ontmaskert ze door de inspiratie des geestes als honden. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En honden, daar wordt mij bedoeld de valse profeten, de valse apostel, de valse leraars. De apostelen namen geen blad voor de mond. De Heer Jezus nam ook geen blad voor de mond. Elia nam ook geen blad voor de mond. Die spotte met de Baal op de berg Karmel. Ja, moet ook in onze dagen, hoor. Moet ook in onze dagen. En dat gaat dwars tegen de beschaafde refocultuur heen. Nou, dat moet ook in de brand. Dat moet allemaal in de brand. Want onze beschaving, dat is bij voorbaat vijandschap tegen God. Want er gaat een hele duivelse geest achter schuil, achter heel die zogenaamde beschaving. Moet het dan allemaal ordinair? Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord ook niet. De prediking moet deftig zijn. Nou was de Heer Jezus zo deftig tegen de Farizeeërs, met zijn achtvoudige wee. Dan zegt die ene Farizee, die staat op, hij zegt: meester, u onteert ons. Wat zegt Christus? Wee u, gij wetgeleerde, gij Farizee, gij geveinsde. En dan kun je verlengen, dan kun je vermeerderen met het huidige spraakgebruik in de prediking. Kijk, ik word vaak aangevallen, dan zeggen ze: ja, dat staat niet in de Bijbel. Dus ik zeg: volgens u moet dan een preek bestaan uit allemaal Bijbelwoorden. Nou, dan ben je gauw klaar. Dan ben je gauw klaar. Dat is niet geboden, hoor. Het moet overeenkomen met Gods woord. En daarom wordt het ook genoemd de dwaasheid der prediking. Dus als je op die dwaasheid der prediking wat aan te merken hebt, dan moet het gaan om een dwaling. Maar ik zeg altijd tegen diegenen die dan, dan komen ze meest met algemene kritiek, nooit to the point, nooit genuanceerd. Dan zeg ik: nou, vertel eerst maar eens hoe God in je leven gekomen is en hoe de zonden uit je leven zijn weggewist. Ik zeg, want dan heb je recht van spreken, anders niet. Anders niet, hoor. Wel een onbekeerd mens de knechten van God even terechtzetten. Waar haal je de moed van dan? Dat betekent niet dat, zelfs bij Paulus lezen we dat de Bereërs onderzochten of het al zo was wat Paulus spreekt. Dat is zeer terecht, hoor. Die bekeerde Bereërs, daar heb elk van God, kind van God de roeping toe om het te toetsen wat er gepredikt wordt, om het te toetsen aan Gods woord. En zelfs als er een dwaalleer gepreekt wordt, heb een onbekeerd verbondskind, moet hij dat intern, mag hij daar opmerkingen over maken. Mooi naar de consistorie gaan of mooi een briefje schrijven. Dan zeg je: dominee, ik ben nog onbekeerd, maar u hebt dat gezegd in die context. Dat is ook heel belangrijk dat je dat erbij zegt. En dat je niet één uitspraak eruit ligt, of een woord eruit ligt, zoals de Farizeeërs deden. Je moet het in de context, en als je dan de kerkgeschiedenis, als je op de hoogte bent van de kerkgeschiedenis, ook het taalgebruik van de reformatoren, en van sommigen die daar later, en noem maar op. Nou, dan leven we in een goddeloze beschaving. Dan lezen we, kijk, dan kunnen de punten nooit meer op de i gezet worden. Dan kan je nooit meer zeggen wat er nou werkelijk aan de hand is. En dat wil men er allemaal omheen draaien. Hè? Men wil niet aangesproken worden zoals het nou werkelijk is. Met één woord gezegd. Dat wil men niet. Nou, daar heb ik niks mee te maken. Want dat gebiedt Gods woord me. Paulus zegt: al heb ik een evangelie naar de mens, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Dus als Gods woord incidenteel ordinaire bewoordingen gebruikt, hebben wij het ook te doen. En als hij dat niet lijkt, nou, dan ga je toch naar de Roomse kerk, of weet ik het wat, naar al die beschaafde religie. Doe dat dan. U zegt: maar we zijn het niet gewend, dan moet je er maar aan wennen. Dan moet je er maar aan wennen. Want als je wil beweren dat, het ordinaire taalgebruik in Gods woord niet beschaafd is, dan moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen. Want ik kan u teksten opnoemen, die worden nooit gepreekt omdat het zogenaamd ordinair is. Is het waar of niet? Wie er niet mee eens is, die staat op en komt naar voren. We hebben de volle raad Gods te preken, dus ook als het gaat, als Gods woord, als de Heilige Geest zich bedient van ordinair taalgebruik. Dat wil ik eerst rechtzetten. Daar moet niet je hele preek uit bestaan, want dan gaat het ook stinken. Wij moeten niet barmhartiger willen zijn als God. Wij moeten niet beschaafder willen zijn als God. Maar ook niet onbeschaafder. Nou, dat zijn we van nature allemaal hoor. Onbeschaafde honden zijn we van nature allemaal. Met heel onze beschaafdheid. Geef er nog geen cent voor. Je moet bekeerd worden van je godenvijandige vijandige beschaafdheid. En je moet bekeerd worden van je goddeloze onbeschaamdheid. Dat is naar twee kanten hoor. De bal rolt naar twee kanten. Dat eerst gezegd. Want kijk, heel die schoonschijnende godsdienst, die komen allemaal met hele beschaafde bewoordingen. Dat zeiden ze ook tegen Jefta. Ik heb het al meer gezegd in ons midden, maar Paulus zegt, daar begint hij mee, hij zegt, het nog een keer te schrijven is me niet verdrietig. Mijn ook niet hoor, het is u zeker. Maar Jefta, hoe spraken ze Jefta aan? Jefta was een hoerenkind. Die vader, die wou er ook wel eens uit. Uitstapje gemaakt. Er was een kind uitgeboren. Jefta. Maar weet je wat die zonen zeiden van die eigenlijke moeder? Jefta, je bent een zoon van een andere vrouw. Ze zeiden niet, Jefta, je bent een hoerenkind, dat zeiden ze niet. Nee, dat was de beschaafdheid van de reformatorische godsdienst van toen. Jefta, je bent een kind van een andere vrouw. Dat is toch beleefd uitgedrukt? Hè? Dat is toch zeer beleefd uitgedrukt? Weet je hoe Paulus die mensen noemt? Honden. Dat zijn nou, daar bedient zich de valse godsdienst van. Van die geest, van die taal. Hè? Het is zo beschaafd, ik noem het wel eens het vacuümverpakte christendom. Dan kan je geen waarheid meer zeggen. Je kan niet meer, je moet altijd maar om die waarheid heen draaien. Daar bedank ik voor, want daartoe heb God me niet geroepen. Johannes de Doper was geroepen en hij sprak als een os. Nou, dat was ook helemaal tegen de beschaafdheid van het toenmalige fariseïsme in. Hoe die Johannes sprak, daar lusten ze onze ook in. Daarom kreeg Johannes natuurlijk nog geen beroep en dat wist hij al. Hij heeft echt niet in een vroom bankje gezeten daar in Jeruzalem in de hoop dat hij een beroep kreeg van Sanhedrin, want hij wist al dat krijgt nooit. No, never. Never, nooit niet. Never, nooit niet. Nee. En dat is ook als je de tegenwoordige godgeleerdheid gaat weerleggen, zoals Kolbrugge gedaan heeft met die Lutherse leraar, die dwaalde in de leer, dan wordt er uitgezet. Weet je wat ze dan zeggen? Gij zijt een kind van een andere geest. Gij zijt een kind van een andere vrouw. Doen ze het heel netjes. Ze gaan niet vloeken of zo. Ja, soms ook hoor. Soms ook hoor. Want je moet de godsdienst maar eens op de staart trappen. Je moet een vroom mens maar eens op zijn tenen trappen. Dan barst er een ander uit. Daarom. Hè, kijk. Toen ik in Afrika. Een zendingsreisje in Afrika. Nou, die mensen die weten. Die hebben veel meer ontdekking. Als het huidige protestantisme. Als de westerse beschaving. Dat zou ik je echt vertellen. Die mensen hebben veel meer ontdekking. Ik zei wel eens tegen zo'n neger. Ik zeg, je bent zwart van buiten. Maar weet je ook dat je zwart van binnen bent. Dan zeg je, meneer, weet je wat die jongen zei? U kan het nooit zo erg zeggen zoals het is, want het is nog veel erger. Veel erger. Die mensen die hebben besef, die hebben nog een geweten, laat ik het zo eens zeggen. Een sprekend geweten. Daar kom je in de negerbevolking veel meer tegen als in onze westerse beschaving. Weet je, als hij altijd omgaat met hele serieuze mensen, dan ga je nog geloven dat dat normaal is. Moet je dan niet serieus zijn? Je kunt serieus zijn op een hele wettische manier. En dat moet doorstoken worden. Want wat moet er gebeuren in ons leven, mensen? We moeten aan onze vijandschap gedood worden. Dus door die serieuze revo-godsdienst moet eens een keer doorheen gestoken worden. Graf. Bijbelsgraf. Niet op je eigen manier. Altijd door woord en geest. Jacobus die had hoorders onder zich en die hadden ook zo'n schoonschijnende godsdienst. Weet je wat hij zegt? Uw godsdienst is verrot. Ja, maar dat is toch veel te grof uitgedrukt. Oh, dus je wil de Heilige Geest bekritiseren? Weet je het beter als de Heilige Geest die de auteur is van de schrift? Daar gaat het om. Valse leraars, honden, zegt Paulus, die in de gemeente zich indringen, want na mij zullen komen wolven in schaapsklederen, zegt Paulus, die de gemeente zullen verwoesten, of trachten dat te doen. Komen ze als wolven? Nee. Hoe dan? Met een schaapsvel om. Het lijkt op een schaap. En het is een wolf. En wie weten dat? Wie zien dat? Die enigszins geoefend zijn. Die enigszins zelfkennis hebben. Ik zeg maar enigszins hoor, want wij kennen ten dele. De meest geoefende kent ten dele. Heb ook ten dele zelfkennis. Dus dat is nog een troost voor degene die nou daarmee worstelen. Dan zeggen ze, ik hoor wel eens zielen zeggen, ik heb geen zelfkennis. En dan hebben ze zelfkennis, maar dan vinden ze het niet genoeg. Nou, als het over genoeg zelfkennis gaat, dan heb je nooit genoeg zelfkennis. Want dat bestaat aan deze zijde van het graf niet. Dat is ook zo met Christuskennis. Kun je nooit genoeg hebben. Maar wat is nou genoeg? Wat is nou zaligmakend? Nou, als hij door al je zelfkennis heen zakt. En als hij zakt op die kennis van Christus. Dan dat is zalig. Dat is zaligheid. Huh? Niet hoeveel mijn zonden en ellende zijn, maar hoe groot. Nou, één zonde is al zo groot dat je op de bodem van de hel terechtkomt. Als je niet met God verzoend wordt. Hoe groot? Nou, daar hoef je niet lang over na te denken. Kijk maar in die spiegel van de wet. Dan zie je de grootheid van je kwaad. Hè? Toen de wet zich aan mijzelf had ontdekt, toen werd bij mij de vreze gewekt. Ja. En hoe ver moet het dan gaan? Nou, totdat die laatste mens, totdat die oude mens de laatste adem uitblaast, zo ver moet het gaan. En of je dan veel zondekennis hebt of weinig zondekennis, dat doet niet ter zake. Dat doet niet meer mee. Ik ben door de wet der wet gestorven. Want toen het gebod gekomen is, toen zijn de zonden groot geworden. Toen zijn de zonden wederlevend geworden. Dan worden de zonden groter als dat je zelf bent. En onder die last moet er een volk bezwijken. Moet er een volk verloren gaan. En daarvoor is Christus gekomen. Om te zoeken. En te zaligen. Dat verloren is. En dan word je geoefend in dat allerheiligst geloof. En dat gaat bij de een sneller als bij de ander. Daar is de Heere vrij in. Er zijn kinderen Gods die blijven altijd maar in dat kleine geloof hangen. Er moet wel een opwas zijn, hoor. Want anders is het een doodgeloof. Er moet wel een zekere opwas zijn. Ja, u zegt, dus dan word je steeds groter. Nee, je wordt steeds kleiner. Kijk, dat is nou zeg maar de paradox in het natuurlijke. Als een grote vent van 2,20 meter naar beneden groeit, dan moet hij naar de dokter. Is het niet waar? Als een grote man van 2 meter ineens 1,10 meter wordt, dan zeggen ze, wat is er met jou aan de hand? Dit is niet gezond. Hier klopt iets niet. Maar als het in het geestelijke zo is, gemeente. Hè? Als een kind van God steeds groter wordt. Dan is er falikant iets mis. Als het in de natuur gebeurt, dan zou je met zo'n mens naar de dokter rennen. Maar als het in het geestelijke zo geschiet. Van groot als gij niet wordt als een kinderke. Je kunt het koninkrijk der hemelen geen zins inhalen. Als een kind van God steeds groter wordt, nou dan moet hij naar de dokter. Hoor. Dan moet hij naar de geestelijke dokter. Ja, want dan is er wezenlijk iets mis. En dat geldt voor degene die in een strik des duivels gevallen zijn. Die worden opgeblazen. Kennis, hoofdkennis, maakt opgeblazen. Dat kan in het leven van ons kinderen geschieden. Ja. Ik heb er vele meegemaakt die zijn, om het maar eens gewoon spreekwoordelijk te zeggen, die zijn over het paard getild. Nou, Als dat in je leven gebeurt, ik heb ze wel meegemaakt, die werden op gezelschappen, werden ze op een soort troon gezet. Want dan zeggen ze, nou deze jongen, die heeft zo'n ontzettende diepe zelfkennis gekregen. Hij is voor zijn hele leven bedorven. Zo iemand is voor zijn hele leven, dikwijls voor zijn hele leven bedorven. En die stempelt zijn pad met hoogmoed. Je kunt dat zo opluisteren. Maar als Gods gunst nou over je is, ja, u zegt, al Gods kinderen leven toch onder Gods gunst. Naar de staat wel, maar in de stand kan de Heere zeer vergramd zijn op zijn eigen kinderen. Hij was ook op David vergramd en met die volkstelling, weet je het nog? Nou, die straf, die loog er niet om. Die loog er niet om. Nee. Maar als je nou, kijk, als je nou niet op de Heere kunt wachten, laat ik het maar, ik moet me eigenlijk altijd oefenen om me eenvoudig uit te drukken. Als je nou niet op de Heere kunt wachten, in alles, dan val je dikwijls in een strik des duivels. En soms word je daaruit verlost, maar soms ook niet. Uiteindelijk wel. Maar er zijn kinderen Gods die een hele lange tijd kunnen verkeren in die strik des duivels, omdat God vergramd op hem is. Ja? Hoe komt dat? Nou, als er nou staat in Gods woord dat geen nieuweling in de genade in een ambt bevestigd mag worden. En het gebeurt toch. Dan zijn ze dikwijls voor hun hele leven verwoest. Ja. Dan worden ze opgeblazen. Je mag een pas bekeerde, tenzij de Heere daarin onderscheid maakt. Dat heeft ook niet met leeftijd te maken. Jeremia was ook heel jong. Die is op hele jonge leeftijd tot een profeet Gods gesteld. Als de Heere dat onderscheid maakt, dan kan je er niks van zeggen. Hoor. Want God beslist. Maar geoefend in de genade heeft niks met leeftijd te maken. Een kind van 7 jaar kan meer geoefend zijn in de genade als een grijsaard van 80. Ja. Kijk, die paradoxen die moeten we onderkennen. Want dikwijls redeneert de mens in het verlengde van zijn natuurlijke gedachten. Nou, dan wil hij alles begrijpen. En daaruit komt het biblicisme voort in onze dagen. Die willen alles beredeneren. Die willen voor alles een verklaring hebben. Een menselijke verklaring. Kijk, dan gaat de ratio heersen over Gods woord. Nou, dan heb het niks meer met geloof te maken. Want dit is een geloofsboek. Dit is een geloofsboek. Ik heb eens een leraar horen zeggen. Als staat er in de Bijbel gestaan dat Jona die vis had opgeslokt, had ik het ook geloofd. Nou, dat gaat ook dwars tegen je redenering in, mensen. Je kunt nog voorstellen dat die vis Jona opslokt. Dat kunnen we allemaal nog voorstellen. Maar stel dat er nou eens gestaan had. En dat staat in de Bijbel, hoor. De Heer Jezus zegt dat een rijke vergeleken wordt met een kabel die gaat door het oog van een naald. Heb je het wel eens geprobeerd? Zo'n grote, dikke staalkabel van een kraan. En dan moet je nou eens een naald bij je moeder uit de naaidoos pakken. En dan moet je eens proberen om die kabel door dat oog te krijgen. Zal het je lukken, denk je? Nou, hij zegt, zo bezwaarlijk gaat nou een mens in het koninkrijk der hemel. Want we zijn van nature allemaal rijk en verrijkt. Wat die rijken betreft, dat geldt voor alle, al Gods kinderen. Want die worden allemaal als een vijand met God verzoend. Dat is niet mogelijk. En toch gebeurt het. Hoe? Omdat Christus door dat oog van een naald is gegaan in onze plaats. Laat ik het maar zo eens zeggen. Christus heeft zichzelf vernederd en vernietigd. Hij heeft zijn eigen ik er aangegeven. Op dat goddeloze ik met God verzoend zou worden. En dat waren die Galaatjes. Die waren als een goddeloze met God verzoend geworden. Door de prediking, door middel van de prediking van Paulus. En wat gebeurt er? In die nieuwe gemeente, in die pas wederom geboren gemeente. Hoeveel dat er geweest zijn, daar staat er niet bij. Het was een gemeente. Dus er waren meer als 2 of 3. Of laat ik zeggen 2 of 3 of meer. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van. Nou, dat is de gemeente. Dat is die één heilige algemene christelijke kerk. En die is over heel de wereld verspreid door alle tijden en eeuwen. kan niet gebonden en gemarkeerd worden door kerkdenominaties. Het gaat er allemaal dwars doorheen. En die gemeente, daar waren valse broeders ingekomen. En die hadden hun in het geloof bevestigd. U zegt, waar staat dat? Dat is uit de tekst op te maken. Die Galatiërs worden niet aangevallen in hun staat, in hun wederom geboren staat. Nee, zeggen die valse leraars. En ze voelden zich daardoor gevleid. Hè, want de mens kan heel gauw gevleid worden. Heel gauw gevleid. Maar kijk, dat is nou de opening van de duivel. Dan zoekt hij een strik en dan zit je net in zijn strik. En ze zijn in die strik gevallen. Ze waren er niet tegen bestand omdat ze niet geoefend waren. Omdat ze net als Jozef niet in de vreze Gods wandelden. Een mens is tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. En dat geldt voor Gods volk. Dat geldt voor Gods volk, want een natuurlijk mens kan niet hinken en zinken, die is helemaal compleet gevallen. Gods volk kan hinken en zinken, ieder ogenblik. Kijk, die Mordechai aan de poorten van koning Ahasverus, dat was een geoefend christen. Waarom? Die boog niet voor Haman. Die boog er niet voor. Ook al schoten de ogen van Haman vuur, donder en bliksem, Mordechai zegt, ik buig niet voor jou. Want ik heb voor God gebogen. En als je voor God gebogen hebt, dan buig je niet meer voor mensen. Dan kniel je niet meer voor mensen. Laat ik het zo zeggen. Dat was een onbuigzaam christen. Nou, dat zijn nou de ware kinderen Gods. Die zijn onbuigzaam. Want die hebben voor God in het stof gelegen. Die hebben de Heer Jezus zien kruipen. In de hof van Gethsemane in hun plaats. Dus buigen ze nooit meer voor een mens. Ja. Kunnen ze er niet in vallen? Petrus viel erin in de zaal van Caiaphas. Dan boog hij voor zijn dienstmaagd. Want wie meent te staan, gemeente, zie toe dat hij niet vallen. Zie toe, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Dus die gemeente van Galatië, die waren niet getrouw in het gebed. Het was misschien een vormengebed, ze hebben het misschien wel bedreven. Maar kijk, wat levend is, gemeente, geestelijk levend is, kan gauw tot een vorm vervallen. Wees erop beducht. En dan heeft de duivel vrij spel, zou ik niet willen zeggen, maar dan heeft hij wel een hoop ingang. Ook in het leven der genade, het leven van een kind van God. En die Galatiërs, die waren daarvoor gevallen. Wat stelden die valse leraars? Ja, zeggen ze, u bent nou wel tot het geloof in Christus gekomen, maar dat moet zichtbaar worden. Hoe zichtbaar? Besnijden. Jullie moeten je eigen laten besnijden. Dat moet zichtbaar worden door de werk. Dus die valse leraars, die vermengden de wet met het evangelie. Die stelden naast Christus nog een werk, een aanvullend werk. Die stelde naast het genadewerk in Christus nog een wet. En dat is niets anders als de oude mens naast de nieuwe mens plaatsen en die nieuwe mens tot dienstbaarheid brengen met een werk heilige besnijdenis. Met de versnijding. Nou, de versnijding, besnijdenis, dat is hetzelfde als de werken der wet. En daar is nu de ketterij van Rome om de oude mens met de nieuwe mens te vereenzelvigen. Dat is ook de theologie van het half verloste christendom in onze dagen. Gods volk is geen twee mens, want een twee mens, die bestaat wel, dat is een schizofreen mens. Dat is een twee mens. Nou, eigenlijk zijn, als je nou godsdienstig bent opgevoed en je bent daarin ontwikkeld, je natuurlijke godsdienst is ontwikkeld. Ja, en je denkt daarin wat te zijn, dan ben je ook schizofreen, want dan ben je niet die je behoort te zijn. Ja, omdat je van nature een verloren zonde van God bent. En je doet net of dat je een vroom mens bent, dan ben je ook een schizofreen mens. In geestelijk opzicht. Maar naar de staat gerekend is Gods volk geen twee mens, hè, want Christus is ook geen twee mens. Maar God en mens tegelijk in één persoon verenigd. Niet vermengd, de goddelijke natuur is niet met de menselijke natuur vermengd, hè, maar ze zijn samen in één persoon, in de persoon van Christus. Gods kinderen zijn hersteld in het beeld Gods Dat wordt ook vaak omgedraaid. Dan zeggen ze, ja, het beeld Gods is hersteld in Gods volk. Dat is niet waar, hoor, want Gods beeld is nooit vernield geworden. Dat is nooit aangetast geworden. Wij zijn uit het beeld Gods gestapt. Moet een vrijwillig. Je hebt wat anders, hè? Dus dan moet je als gevallen mens, als je bekeerd wil worden, moet je hersteld worden in dat beeld Gods. Christus is het beeld Gods. Gods kinderen zijn hersteld in het beeld Gods door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En ze zijn de goddelijke natuur deelachtig door de inwoning van de Heilige Geest. Ja. Dus er vindt geen vergoddeling plaats van de mens. Hè? Geen vergoddeling van het vrome vlees vindt er plaats door ingestorte heiligheid. Hè? Dat wilden nou die valse leraars bewerken. Ingestorte heiligheid. Aanvullende gerechtigheid. Een wek, een werk of een wet naast Christus plaatsen. Ja. En dat gaat op een hele vrome manier. Schoonschijnende gezichten. Hè? Hele vrome, vriendelijke mensen. Nou, je mag als pas beginnend christen, om zomaar eens te zeggen, wel heel sterk in je geloofsschoenen staan om daar niet voor te vallen. Denk er maar. Ik weet het nog uit mijn eigen leven dat ik een ogendeer heb me er wel radicaal ineens van verlost en snel. Maar dat ik toch een ogenblik onder de betovering geweest ben van die open schuldleer, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft niet lang geduurd. Heel kort. Een mens heeft geen recht om daarin te vallen. Maar wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Wat hebben we daar nodig? Vernederende genade. Om onder het kruis gebracht te worden. Opdat een scherpe doorn in je vlees. Opdat ik me niet zou verheffen. Want die verheffing die gaat automatisch op. Gods oude volk zei vaak, een veertje hebt nog lucht nodig om in de lucht te gaan. Maar een mens heeft niks nodig. Die gaat vanzelf. Geen vergoddeling van het vrome vlees, geen ingestorte heiligheid. Hè? Kijk, dat is de theologie van Rome, hè? De twee mens. Maar door die dwaalleer van die twee mens lieten de Galatiërs zich betoveren. En ik heb al vanmorgen al gezegd, dat gaat niet over de dwaalleer van Comrie. Dat was toen al achterhaald. Daar ging het heel niet over. Want over het begin van de wedergeboorte, waar was iedereen het eens? Daar ging het heel niet over. Nou weet je wat die valse leraars, die vielen hun niet aan op het begin van de wedergeboorte, maar ze zegt er moet wel wat bij komen, er moet wat bij, er moeten werken bij komen. Ja. Het was geen dwaling, dat moet ik ook zeggen, het was geen dwaling gemeente om een bewijsgrond aan te tonen voor het geloof. Dat is geen dwaling, want het ware geloof heeft een bewijsgrond, hè. Het geloof, als het geloof geen bewijsgrond heeft, is het een vals of ingebeeld geloof. Maar dat bewijs wilde die valse leraar zichtbaar maken door de werken der wet. Dat was nou het valse ervan. Het Bijbelse bewijs voor het ware geloof is niet de wet. Dat is niet de wet, nee. Dat is het einde van de wet. En wat is het einde van de wet? Dat is Christus. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, en iegelijk die gelooft. Dus een geloof waarin Christus ontbreekt, de toepassing van de toegerekende gerechtigheid van Christus, is een vals geloof. Dat is een vals geloof. Elk kind van God kan vraag 1 en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus door het geloof volmondig nazeggen. Al is het stotterend, maakt niks uit. Al is het met een klein geloof, al is het met een zwak geloof, al is het met een groot geloof. Dat doet niet ter zake. Ze kunnen er allemaal volmondig amen op zeggen. Ja, ook voor mij heeft gij uw rijkdom ontzegd. En om aan het einde van de wet te komen, geliefde, moeten we der wet sterven, want die oude mens die zal nooit geloven. Die oude mens zonder de wet, dat is onmogelijk. Die is helemaal doordrenkt met daar loopt het bloed van Mozes doorheen. Komt nooit tot het geloof. Die oude mens houdt ermee op. Dus die eerste man moest sterven. Als die niet, zolang die eerste man niet gestorven is, zijn we niet vrij van de wet des mans. Dat is de wet der 10 geboden. Die wet der 10 geboden claimt die totale oude mens. Die staat onder die claim van die wet, onder de eis van de wet. Daar komt hij nooit onderuit. Tenzij die sterft. Dan is die vrij van de wet des mans. Hè? Als een man, als een in een koppel, man-vrouw huwelijk. Als die man sterft, is die vrouw vrij om met een ander te trouwen. Anders niet. Zolang die man leeft, is ze gebonden aan die huwelijkswet van die eerste man. Ja. En Paulus leert dat, hè? De Heilige Geest leert dat bij monden van Paulus in Romeinen 7. Een weduwe is vrij om een andere man te trouwen. Wel nu. De bruid van Christus blijft geen weduwe, maar gaat een geestelijk huwelijk aan met de hemelse bruidegom. Maar mag ik nou eens vragen, gemeente, wie doet nou dat huwelijksaanzoek? De bruid of de bruidegom? Ja, ik spreek hier over de bruid, maar je bent pas bruid van Christus als hij zijn ja-woord aan je gegeven hebt. Maar om het duidelijk even neer te leggen, spreek ik nu al over de bruid. Wie doet het huwelijksaanzoek? Laat ik het zo eens zeggen. Wie doet het huwelijksaanzoek? De zondaar of Christus? U zegt Christus natuurlijk. Gij hebt recht geantwoord. Maar als Christus het huwelijksaanzoek doet, op grond waarvan doet hij dat? Doet hij dat op grond van het geloof van de zondaar? Ja, nou zie ik u allemaal ongelovig kijken. Nee, natuurlijk niet, dat kan niet. Dat kan niet bestaan. Want dat zou strijden met de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. God rechtvaardigt niet op grond van het geloof. Nee. Waar dan wel op? Op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dus het geloof is niet eerst. Christus is de eerste. Hij roept zijn toekomstige bruid als een dode uit haar graf. De doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En die tekst uit Johannes 5 vers 25, die vertolkt de ganse heilsorde. Dat is een kerntekst. Hè? Zoals Galaten 2 vers 19 dat is. Ik ben door de wet der wet gestorven. Omdat ik goden leven zou. Goden levend gemaakt zou zijn. Dat zijn kerntekten. Dus niet het geloof, maar Christus is de eerste in de herschepping. Hij is de eerste, hij was de eerste in de schepping. Hij is ook de eerste in de herschepping. Dat is zijn naam, dat is zijn wezen. En daarom is de orde, want nou kom ik op het waar het om gaat. De orde, geloof, rechtvaardigmaking is rooms. Ze vallen nou, en dat is recht, die wedergeboorte van Comrie. Die embryoleer van Comrie. Maar weet je wat Comrie wel recht geleerd heeft? De orde... rechtvaardigmaking geloof. Want geloof, rechtvaardigmaking is remonstrans. Er staat notabene zwart op wit in de remonstrantse confessie opgetekend. Ja. Maar wat wordt het dan? Ik heb dat moeilijke woord heb ik u vanmorgen opgenoemd. Hè. Dat is synergisme. Synergisme. Hè. Dat is... zalig worden een coöperatieverband tussen God en de mens. Dus God werkt met de mens samen. Dat is synergisme. Nou, dat is remonstrant. De mens besluit om God te gaan dienen. Ja, vergeet het maar. De mens doet er alles aan om verloren te gaan. Daar heeft hij moeten vrijwillig voor gekozen. Daar hebben we moeten vrijwillig voor gekozen. Dus wat is de orde? Rechtvaardigmaking, geloof. God doet een daad in je leven. Hij rechtvaardigt de goddeloze die geen geloof heeft. En op datzelfde moment schenkt hij hem het geloof. Om die aangeboden, die geschonken gerechtigheid van Christus te omhelzen, te ontvangen door het geloof. Want die hebt die macht gegeven kinderen Gods te worden. Ik heb u vanmorgen gezegd dat de leer van de rechtvaardigmaking, ofwel de heilsordelijke leer, in overeenstemming moest zijn met de bekering van de Bijbelheiligen. Want de Heere bekeert zijn volk op grond van die goddelijke heilsorde. Dat is er niet mee in strijd. Een bekering die in strijd is met de heilsorde, deugt van geen kant. Je moet je bekering toetsen aan de heilsorde. Nou, de roeping van Levi was eerst. Hè? En van wie ging die roeping uit? Die ging van Christus uit. En wat werkte die roeping uit? Levendmaking, wedergeboorte en rechtvaardigmaking. En heiligmaking. Ja. En dat werd ontvangen door het geloof. Die roeping werd ontvangen door het geloof. Zij het nou nooit meer omdraaien, gemeente. De Heere God zet de toegerekende gerechtigheid op naam van het geloof. En daarom staat er dat Gods volk door het geloof wordt gerechtvaardigd. Maar dat moet je wel, als je dat biblicistisch uit gaat leggen, en dat hebben veel oudvaders gedaan, en dan gaan ze het geloof voor de rechtvaardigmakende daad God zetten. Nou, dan zit hier remonstrants vaarwater. Kijk, daar wilde Comrie tegen strijden. En daarin was hij oprecht. Dat had toch geen eens te maken met die filosofische wedergeboorteleer, want dat is helemaal onbijbels natuurlijk. Comrie heeft zich laten leiden door de filosofie. Nee, dat is mis. Maar hij heeft wel oprecht gestreden. En heeft dat duidelijk op grond van Gods woord getekend. Eerst rechtvaardigmaking, dan geloof. In orde hoor, niet in tijd. Het geschiedt op hetzelfde moment, maar in orde is de rechtvaardigmakende daad Gods eerst. God rechtvaardigt niet op grond van het geloof. Hij rechtvaardigt de goddeloze op grond van de gerechtigheid van Christus. En dat is door het geloof. Dat wordt door het geloof ontvangen. Dus zo is Levi en heel de kerk, alle bijbelheiligen, van het begin van Adam af tot de laatste zal zijn toegebracht. Zo wordt heel de kerk de bruid van Christus zonder voorwaarden vooraf en zonder voorwaarden achteraf zalig. Met een krachtdadige inwendige roeping, volg mij, werd Levi wederom geboren, gerechtvaardigd, geheiligd. Want in die roeping schonk Christus zichzelf weg als borg en zaligmaker aan Levi en dat is alles. Want die hij geroepen heeft hij ook op datzelfde moment gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij op datzelfde moment geheiligd. Omdat het alles in Christus is. Want uit hem, door hem, tot hem zijn wij. Wijsheid bij God. Rechtvaardigheid. Heiligmaking. Volkomen verlossing. En als je die heilsorde uit elkaar gaat trekken, dan zit je in Rooms vaarwater, mensen. Het is nou helemaal niet anders. U zegt, maar de gereformeerde leer heb er onderscheid in gemaakt. Ik zal u vertellen dat gereformeerd altijd niet bijbels is. Daar hebben ze Kobrug ook van beschuldigd, dat hij niet gereformeerd was. Nou, dat is niet erg. Heel die gereformeerde theologie moet aan de Bijbel getoetst worden hoor. Gods woord heb het voor het zeggen. De gereformeerde leer is de meest bijbelse leer, dat zou je kunnen zeggen. Maar als hij dat gelijk gaat stellen met de bijbelse theologie, nou, dan ben je een afgodendienaar. Daar ga ik niet meer mee. Daar had ik niet meer mee. We moeten altijd weer gereformeerd worden. Nou, wat blijf je er met je vastgestelde gereformeerde leer? Dat moet altijd weer aan Gods woord getoetst worden. U zegt, als dat toch eenmaal gedaan is, is dat toch... Nee, nee, want die belijdenisgeschriften, die hebben geen geïnspireerd gezag. Hoe kom je erbij? Je mag ze ook niet ongenuanceerd aanvallen. Dat is verboden. Je moet altijd op grond van Gods woord. Je moet het woord met het woord. Het moet in overeenstemming zijn. Dat is in overeenstemming. Je moet het woord laten doen. Het woord er niet alleen naast leggen. Je moet het erop leggen. En dan is die belijdenis. Die moet dan opkomen uit het woord. Tegenwoordig laten ze het woord opkomen uit de belijdenis. Dat is de dwaling van onze dagen. Dan laten ze de belijdenis opkomen, of het woord opkomen uit de belijdenis. Nou mensen, forget it. Dan zit je al midden in de dwalingen. Alles moet opkomen uit het woord. De gemeente Gods wordt uit het woord geboren. Niet andersom hoor. Niet andersom hoor. Kijk, Rome heeft dat omgedraaid. Dan zeggen ze, de kerk heeft het hoogste gezag. De kerk is zaligmakend. Gezag van de kerk is zaligmakend. Nou, de protestantse kerken zijn er niet ver vanaf. Van die ketterij. En toen is Levi, toen die die roeping ontvangen hebt van Christus, volg mij, toen is die man aan de slag gegaan om zich van zijn tollenaarsjas te ontdoen en een schoon gelaat te tonen naar het vlees. Nee, geliefde. Levi hoefde geen schoon gelaat te tonen naar het vlees, want die man had het schoonste gelaat onder de mensenkinderen gezien. Namelijk het gelaat van Christus, de schoonste alle mensenkinderen. En dat is alles, mensen. Als je dat gelaat gezien hebt, in zaligmakende zin, dan heb je alles gezien. If you have seen Christ by faith alone, you have seen everything. Dus Levi hoefde niks meer te zien dan de Heer Jezus alleen. Als je hem hebt horen spreken met kracht in je dode ziel, dan ben je voor eeuwig te zijn. Want zijn spraak is de daad zelf. Volg mij. Dat is de daad van de rechtvaardigmaking. Dat is de daad van de levendmaking. Dat is de daad van de wedergeboorte. Door de Heilige Geest. If the Lord speaks with power in your soul, then you are forever a child of God. Forever and ever. And he speaks by word and spirit. Ja, er zijn sommige Engelsen onder ons. Dat is nou de moeilijkheid hier. Sommigen verstaan geen Engels en sommigen verstaan geen Nederlands. Nou, de Heilige Geest heeft niet veel woorden nodig. Hoor. Bij Levi waren het maar twee woordjes. Volg mij. Follow me. That was all what the Lord was saying. What the Lord has said to Levi. Follow me. That was regeneration, justification, sanctification. All in him. The savior of the world. En als hij je vrijspreekt van schuld en straf, dan is het niet meer mogelijk om niet in hem te geloven. Dat is niet meer mogelijk. Dus de heilsleer moet met de bekering van Levi en met de bekering van alle Bijbelheiligen in overeenstemming zijn en andersom. Je moet de heilsleer moet je bewijzen uit de bekering van de Bijbelheiligen en andersom. Dat moet met elkaar, dat mag nooit met elkaar in tegenspraak zijn. Anders wordt het een systeem. Anders wordt het een traject. En de heilsorde is geen traject. Nee. Het is alles in hem, in die gezegende zaligmaker. Alles is waar, klaar en zeker in hem. En er is nog plaats voor de meest goddelozen. Er is nog plaats. Je kan er nog ruim bij, hoor. Wat moet je daarvan meebrengen? Enkel je verdoemenis, meer niet. Ja. Want Christus is de hel tot een hel geworden. De zonde tot een zonde geworden. De duivel tot een duivel geworden. En hij heeft tot de doden gezegd, ik leef. En gij zult leven. En daarmee is de zaak geschied. Dus met heel die procesmatige wedergeboorte gooit het maar verre van je weg. Hoor. Want het geschiedt in een twinkeling of een haai. Kan een proces er vooraf gaan? Dat kan. Maar dat is nog niks. Want er is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Dat heb Comrie ook geleerd en daar ben ik van harte met de meest. Er is geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Er is geen instap, het stuk der ellende is geen instap tot de vergeving der zonde. Nee, nee, nee. Want er zijn er velen in die stand, in dat stuk der ellende voor eeuwig verloren gegaan. Ja, u zegt, maar als je de drie stukken niet kent, ellende, verlossing en dankbaarheid, dan ken je niet één stuk. Dat is waar, dat is waar. Dat is ook nog waar. Dat is ook nog waar. Zal ik u het geheim eens vertellen? De ware ellende gaat gepaard met de trekking des vaders. Want niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus, tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken, daar heb je de wedergeboorte, ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus die ellendekennis, die gaat bij Gods uitverkorene gepaard met trekkende liefde. Let wel, ik moet het weer afschermen. Trekkende liefde is nog geen ingestorte liefde.
Die wordt pas ingestort. Die liefde wordt pas ingestort door de Heilige Geest, zegt Paulus, die ons gegeven is. Op grond van de verzoening. Dus dat is waar, als je die ellende stuk, en soms is dat heel verborgen, die trekkende liefde, hoor, dat ken je als volk, of dan ben je nog niet Gods volk. Maar je bent wel in objectieve zin dan een uitverkorene. Als je dat mag ondervinden, die trekkende liefde des vaders, dan kan je die naam niet geven als je in je ellende staat lopen. Dat heb ik nog nooit een ziel horen zeggen. Nou, ik heb nou al de trekkende liefde des vaders, dus kom met mij voor elkaar. En dan maak je ook een grote verrassing. Zelfs het stervende wet, als het gebeurt, weet je niet dat het gebeurt. Ja, je bent er wel bij. Maar je kan die naam niet geven, laat ik het zo eens zeggen. Paulus heeft dat in Galaten 2 vers 19 achteraf pas gezegd. Toen kon hij de zakelijkheid ervan inzien. Hij zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Maar toen het gebeurde, kon hij enkel maar zeggen, de zonde is weder levend geworden en ik moet verloren gaan. En ik ben gestorven. Ja. En achteraf kon hij het zeggen. Kon het die naam, kon hij die. Hè, dat heeft hij ook voor de kerk van alle tijden in plaats. Want dat is het woord van God geworden. Dat is een onderdeel van het woord van God geworden. Wat de apostelen hebben opgetekend. Ja. Dus als je hem hebt horen spreken met kracht in je dode ziel, dan ben je voor eeuwig te zijn. En er hoeft nooit meer wat bij. Er hoeft nooit meer wat bij. Dan zou je voor je hele leven bewusteloos op bed leggen. Ben je voor eeuwig te zijn. De bruid van Christus rust op het ja-woord van Christus. Hij doet het huwelijksaanzoek, maar de bruid kan niet weigeren. Irresistible grace, irresistible grace. Je kan niet weigeren. Want dat geschiet met overwinnende genade. De zonde moet overwonnen worden. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. Het is alweer bijna voorbij. Psalm 3 en daarvan het vierde zangvers. Sta op, verlos, maar zitten er nou hier zondaars in de banden en boeien van de duivel. Laat daar niet af om tot God te schreeuwen. U zegt, maar ik heb geen geloof. Gooi overboord de geloof. Gooi overboord. Als de nood hoog is, dan kan je niet laten om naar God te schreeuwen. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God wel Heer. Getoond voor mij te waken. Ja, u zegt, daar heb je het weer. Dat geldt weer voor Gods volk. Nou, dan bid je maar geregeld dat eerste versie. Sta op, verlos mij, Heer. Gij zonen Davids, ontfermt u mij. Ik heb nergens in Gods woord gelezen dat hij zulke bidders laat staan. Hij doet het niet op grond van je bidden, hoor. Maar hij zal niet verachten een verbrijzeld. Een verbrijzeld hart en een gebrokene van geest. Die voor zijn woord beeft. Wacht op de Heer. Gij goddeloze. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hè? Vierde zangvers Psalm 3. Yeah.
Orde moet met de bekering van Levi en met de bekering van alle Bijbelheiligen in overeenstemming zijn. En andersom, want dat is de hermeneutiek van de Heilige Geest. En anders wordt de heilsleer en de bevinding daarvan geïnterpreteerd naar de willekeur van de menselijke bedorven ratio, naar de filosofie. En daar heb je de baarmoeder van alle dwalingen. Daar is Comrie ingevallen, in die trap, in die trek des duivels. Moeten we ook eerlijk in zijn. Hoef je Comrie niet te verdoemen. Want die juicht naar vogel stromen. Maar geen besnijdenis, geen schoon gelaat. Want zij zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En dat geldt zowel ten aanzien van de vrijspraak als ten aanzien van het gehele leven der heiligmaking. Gods volk kijkt zich zalig, rechtvaardig en heilig aan Christus. En ik moet het nog anders zeggen. Christus die spreekt zijn volk zalig en houdt hen voor goed in het oog, opdat zij zich aan geen steen zullen stoten. Hij spreekt zijn volk rechtvaardig en heilig. Hij gaat hen voor in de weg der heiligmaking, want dat heeft natuurlijk wel een praktische kant. Ja, dat wil een mens graag horen, wat hij daar nou praktisch aan kan doen. Nou, je kunt er niks aan doen, alleen maar bederven. Je kunt het alleen maar bederven. Volk van God. Ben je het ermee eens? Of ben je al goed gevorderd in die weg? Die weg, die regel des levens weg. Hoe ver is het je gelukt? Om naar al Gods geboden beginnen te leven. Hoe ver ben je gevorderd? Zeg het mis. Sta je op de eerste tree, op de tweede tree, op de derde tree? Nou, Gods volk die valt geregeld van de ladder af. Met een bedorven heiligmaking. Opdat Christus zich nieuwelings aan je zou openbaren. Ik ben het voor u. Hoef je nooit meer over hem te komen. Nee. Want weet je wat de Heere zegt? Ik geef het mijn beminde als in de slaap. Ik lag en sliep gerust. Van zere trouw. Kijk, daar heb je nou de ware heiligmaking. Van zere trouw bewust. We zullen hem hopen het straks nog te zien. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Ze zijn volmaakt heilig in Christus en ze worden door lijden geheiligd. Lijden is geen werk, maar een vruchtgevolg van het kindschap Gods. En hoe meer Gods kinderen lijden, des te vruchtbaarder zullen ze zijn. Want de drukking der melk brengt boter voort en de drukking der neus brengt bloed voort. Ja, door te liggen op het kolenvuur van heiligmaking wandelt de levende kerk in het pad van Gods geboden. Onder het heiligend kruis en alles wat er buiten is, van denktanken en noem al die onzin maar op, die reformatorische onzin. Het is gewoon, ja, nee, dat kerkelijk Nederland is één groot ermelo. De wijsheid wordt niet meer gevonden. Allemaal een samenwerkingsverband. Coöperatiegodsdienst. Nou, je mag het van mij hebben. Daar moet ik niks van hebben. Want God doet het alleen. En hij zet zijn volk in beweging, doet hen wandelen, hè? Niet door de werken der wet, maar door de geest der heiligmaking. Het is geesteswerk. Het is geen mensenwerk, het is geesteswerk. Zonder mij kunt gij niks doen, zegt de Heer. Nou, tegenwoordig kunnen ze het wel. Dan kunnen ze denktanken oprichten. Allemaal met vrome slogans natuurlijk. Kunnen ze christelijke politiek bedrijven, zogenaamd. Dan kunnen ze kiezen tussen kwaden. Dan ben je toch een brutale hond. Paulus noemt dat honden. Ja. Ken u nog wel grover taalgebruik? Kan ik u aan de voeten leggen? Nou, Gods volk kan ik daar niet mee krenken. Want die hebben zich als een dode hond voor God leren kennen. En Asaf roept het uit, ik ben een groot beest bij God. En voor grote beesten en dode honden, die oefent God in de heiligmaking. Die oefent God in het pad van Christus en het pad van Christus. Als hij Christus mag navolgen, niet uit de werken der wet, want die bruid zegt, nou ik zal het u wel even nadoen hoor. Nee, nee. Ze zegt, Heer, trek me, dan zal ik u nalopen, anders niet hoor. Dan blijft ze maar liggen op dat bed van zorgeloosheid. Trek me, dan zal ik u nalopen. Nou, dat is nou het pad van Gods geboden. Maar het is veel meer hoor. Het is veel meer. Gods volk zit op de wagen van Gods vrijwillig volk. En de Heer Jezus loopt ernaast. Je kan het ook anders zeggen. Hè? Christus is de bereider van onbereden ezels. Zo reed hij naar Jeruzalem. Op een onbereden ezel. Waar heb je de kerk? Waar heb je die kerk? Zou dan die ezel verkeerd kunnen gaan? Niet mogelijk. Niet mogelijk. Ja, de Heer laat het touw der heiligmaking wel eens vieren. Het touw der genade. Hè? En dan val je in een kuil zonder bodem. Maar dan weet je toch in welk touw dat je vast zit. Dat zijn nou de oefeningen. De oefeningen. Had de Heer Jezus de verloochening van Petrus niet kunnen verhinderen? Tuurlijk. Was hij de bewerker ervan? Nee. Stond 100% op Petrus nou. Maar de Heer Jezus zegt, Petrus, voor deze zonde ben ik ook de dood ingegaan. En daar zal ik de dood voor ingaan. Zet het op mijn naam. Mijn jongen, zet het op mijn naam. Leg je handen nou op dat geslachtenlam. En dat de Petrus daar buiten mogen beoefenen. Want die blik van Jezus, wat was dat? Vergeving der zonde. Hernieuwde vergeving. Nou, toen heeft Petrus zijn hart eruit gehuild. Toen heeft Petrus zijn hart, in die droge sloot, heeft hij zijn hart eruit geweend. Toen heeft hij uitgeroepen, ga uit mijn heren, want ik ben een zondaar. Nee, zegt de Heer, ik blijf voor eeuwig. Ik moet voor eeuwig in uw huis blijven. Zacchaeus, hè, ook buiten de kerk bekeerd. Hè? Tegenwoordig zeggen ze, ja, buiten de kerk kun je niet bekeerd worden. Buiten de kerk. Nou, dan is Zacchaeus voor eeuwig verloren gegaan in dat vervloekte Jericho. Daar zat hij in het tolhuis. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik maak van uw huis een kerk. Ik moet eeuwig in uw huis blijven. Moet er altijd in blijven, Zacchaeus. Je krijgt me er nooit meer uit. Want de ingang van Christus in het huis van Zacchaeus, dat was voor Zacchaeus de doorgang door de enge poort. Kan je nooit meer terug. Enkele reis, one way. May you go through the narrow gate, that is one way. You can never return back. And that is a real comfort for God's people. That's a real comfort. Dus de gang van Gods volk is achter de Heer Jezus aan. En dat door het geloof, dat door de liefde is werkende. Want het geloof is ook door de liefde werkende. Maar weet je wat Kolbrugge zegt, en dat vind ik zo schoon en mooi opverstaan. Wee de mens die meer wil zijn als een lijdelijk werktuig in Gods handen. Wee de mens. Nou, dan voel je wel dat er Gods volk, die schrijft het wee op ter doen en laten. Die schrijft het wee, spreekt ze erover uit. Waarom? Omdat er maar één werk voor God geldig is. Dat is het werk en de arbeid van Christus. In wiens arbeid onze arbeid gevonden is. Die zijn al van eeuwigheid bestemd. Die goede werken, die zijn al van eeuwigheid voorbestemd. Als hij 30-voudige vrucht voortbrengt, krijg je er nog geen 60-voudige op de plant. Nee, wat willen ze vandaag? Hè? Door denken en doetenken. Wat een zielige godsdienst. Wat een zielige godsdienst. Hè? Willen God een handje meehelpen? Er zal nooit een ander middel gegeven worden dan de prediking van het woord. Om Gods koninkrijk uit te breiden. Er zal nooit een verspreiding van Bijbelse lectuur. Kan ook een middel zijn. Maar dat is een verwoording van de Bijbelse boodschap. Door preken en geschriften. Er zal nooit een ander middel door God gegeven worden. En als jij het daar niet aan houdt, dan baar je enkel verderving en verwoesting. Ja. En zo worden de kerken nou verwoest. Moet ook allemaal meewerken ten goede. Want die kerken moeten eraan. Dat heb ik van de Groe al gezegd, blijft niks van over. niet van die één heilige kerk, die groeit er. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Van alle geslachten, volken en naties. Maar van die kerk met een kleine k, u zegt, maar de vorm moet er toch ook zijn. Dat is toch ook een instelling gods. Ja, daar beroemden die fariseeën zich ook op. De tempel des Heren, dat zijn wij, zeggen ze. Wat zegt de Heer Jezus? Er zal geen steen op de andere blijven. Met je hele tempel des Heren. Want gij hebt van mijn vaders huis een koophandel gemaakt. Gij hebt van mijn vaders huis een moordkuil gemaakt. Er zal geen steen op de andere blijven. Reformatorisch Nederland en haar buitenlandse denominaties. Je kun je eigenlijk in een duizend bochten wringen. Maar de oordelen zijn vastbesloten. Want de Heere die gaat pronken met zijn eigen werk. Komt geen mens aan te pas. Ja, als middel, net als Maarten Luther. De Heere weet die mannetjes nog wel te verwekken. En hij roept ze meestal uit de achterbuurten. Niet geacht, veracht. Hè? Wij worden veracht als schapen der slachting. Aller afschrapsel. Hè? Huntington was een hoerenkind. Die broers van Jefte die zouden zeggen. Huntington was een kind van een andere. Nou niet van een andere vrouw. Maar van een andere man. Huntington was een kind van een andere man. De Heer heeft hem een apostolische gang gegeven. Hm? En hij spreekt nog nadat hij gestorven is. We doen niet een heilige verering. Hoor. Dat laten we aan de woeste weg over. Hm? Maar God heeft wel zijn pilaren in de tempel gods gesteld. Jazeker. Ze zullen er nooit meer uitgenomen. Never meer nooit. Never nooit meer. Maar van die huidige predikanten, dat is allemaal zo onzichtbaar. Hè? Dat is allemaal zo dat stiekem achter die refuzuilen. Daarom moeten ze geslecht worden. Hm? Ja. God heeft Luther als middel gebruikt om die hele Roomse kerk een noodlottige ruk te geven ter helle. Daar heeft ook Simpson van gebruikt. Om die hele Filistijnse godsdienst een noodlottige ruk ter helle te geven. En hij boog zich met kracht. Mooi hè? Mooi hè? En zijn haar begon weder te wassen. Nou daar hoop ik nog op. Dat er sommige van Gods knechten die nou met Simpson aan de molen draaien. Dat ze nog hersteld worden gelijk in Petrus en de zeven Tiberius. Daar hoop ik nog op. Dan zou je ze wel zien. Dan zijn het net sjovels. Geestelijk wel te verstaan. Ook niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Dat heeft de Heer ook in het leven van Simpson verheerlijkt. Hè? Kracht in zwakheid. Ja. Simpson zelf was zo zwak als een lam. Maar als de geest vaardig over hem werd. Wat ook in het laatst van zijn leven zo heerlijk geopenbaard wordt. En hij boog zich met kracht. En hij trok die hele goddeloze tempel. En ze vielen van de top van neer. In eeuwige verwoesting neer. Behalve één. Dat was Simpson. He? Dat was Simpson. Zijn ziel vaarde op tot God. He? Mag ik het ook zeggen, gemeente? Mag ik het verlangen? Op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Op grond van de aanneming, van de geest der aanneming tot kinderen. Die Gods volk ontvangt als ze die geest der dienstbaarheid verliezen. Als die oude mens sterft. Zo onderscheiden, het is geen schoon gelaat godsdienst hoor. Want Paulus zegt, ik geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Niet die oude mens, die ben kwijt, zegt Paulus. Maar dat lichaam der zonde, ik, dat is dat ik. Ik ben vleeselijk. En nochtans, volmaakt rechtvaardig. Daar heb je hè, de onheilige heilige. Ja, dat is de gezonde stand in het geestelijke leven. Dat is helemaal tegen die valse religie van die schoonschijnende godsdienst. Dat is helemaal tegen de huidige religie van die reformatorische godsdienst. Dat is een valse godsdienst. Waarom? Omdat het voortkomt uit de werken der wet. Met een schoon gelaat. Vrome praat. En er deugt niks van. Want je moet er eens doorheen prikken. Het is een wit gepleisterd graf. Ga je eigenlijk erboven stellen? Nee, ik heb het woord te preken. En niet anders dan het woord te preken. Paulus zegt, val me niet tegen, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus. In mijn lichaam. Hij zegt niet op mijn lichaam. Dan kan je er ook nog wat mee worden. Nee, zegt Paulus. In mijn lichaam. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus. In mijn lichaam. Dat weet al Gods volk van hem. Al Gods volk onder het kruis, die weten ervan. Die willen er ook niet meer vanaf. Want dat is een ereteken. Dat litteken van Christus, dat is een ereteken. Al die scheldwoorden die je krijgt, kind van God, zijn medailles. Huntington had er een kast van vol. Van de Groe had er een kast van vol. Aan de medailles. Maar wie daar roemen wil, die roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Paulus wenste niks anders meer te weten dan Christus Jezus en die gekruisigd. Nou een vraag, gemeente, nog een laatste vraag. Zijt gij met dat geslachte lam tevreden? In leven en sterven. In dood en leven. Ook als je het niet meer ziet. Want de godsdienst dat is, kijk, die daar niet gezien hebben en nochtans geloof zullen hebben. Zegt de Heer Jezus tot Thomas. Gold ook voor Thomas. Want toen de Heer Jezus was opgevaren naar de hemel, toen zag hij hem niet meer. Maar hij geloofde toch. En ze gingen met haast. He? Met blijdschap. Vervuld met de blijdschap des Heilige Geestes. Ja. Dat is nou een verborgenheid, gemeente, maar het wordt wel gekend hoor. Moet u dat wel zeggen, het wordt wel gekend. He, soms in ongedachte momenten, he, als je daar dan te neer zit, dan zeg je, Heere, mijn hart is nog harder als diamant. Maar één blik van zijn alvermogen, maar één wenk van zijn alvermogen, maar één blijkje van zijn liefde. En alles smelt als sneeuw voor die zonne der gerechtigheid. Dan mag je weer eens opspringen. Het is toch waar, omdat God waar is, omdat God eeuwig waar is, omdat Hij de getrouwen is. Dan kun jij op het bed gaan leggen, jongen, en God doet het werk. Ja. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. We hopen hier, als de Heer het geeft, de volgende zondag nog weer op door te gaan, want het is nog niet klaar. Kom nooit klaar, hoor. Het is ook geen competitie om er nou zoveel preek over te houden. Maar het is ook niet omdat ik het eruit had, maar omdat Gods woord zo rijk is, omdat God het erin gelegd heeft. Kom je nooit meer klaar. Dat is een bodem, dat is een plafond. Dat is een hoogte zonder plafond, zo moet ik het zeggen. Hoogte nog diepte. De rijkwijde van de heerlijkheid van Christus. Wij kennen het een deel. Straks. Hè, straks zal dat geloof zal een keer ophouden, volk van God. Dat wordt een keer aanschouwen. Hè. Verlang je daarna. Is nou je wandel in de hemel? Want als je wettige man boven is, dan heb je toch geen leven. Als het beste boven is. Ja. Rijkhalzend naar huis. Maar het is nuttiger, zegt Paulus, om nog een ogenblik hier te blijven, om uwentwil. Had God Paulus nodig? Nee, Paulus had God nodig. Maar zo kan de Heer het wel doen. Tante Lene moest heel oud worden. Ze zegt, ik heb het nooit begrepen. Ik zeg tegen tante Margie, die was in de 80. Ik zeg, tante Margie, je kan er wel 100 worden. Ze zegt, ik koop het niet. Want ik verlang naar het huis van mijn vader. Dat verlangen. Net als een arend. Die sterft de hongersdood. Zijn snavel, de bovensnavel groeit onder zijn ondersnavel. Kan hij niet meer vreten. Steeds minder gemeenschap. Steeds meer heimwee naar huis. Hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader. Hoe meer dat ik hijg. Naar het einde van de krijg. Amen. O Heere. Wat zal dat een heerlijkheid zijn. Om eeuwig bij u te zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Asaf mocht het uitzingen. Hij mocht het uitjubelen. Omdat Christus voor hem alles was geworden. O Heere, daar is al uw volk. Het geldt al uw volk. In wat voor strijd ze ook verkeren. In wat voor aanvechting ze ook verkeren. Wat de duivel hun ook wijs maakt. Wat hun vlees hun voorhoudt. Uw woord verkondigt betere dingen. En dat is de waarheid. En mochten we daarin geworteld worden door het allerheiligst geloof om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust. Tot ik verkwikt ontwaakte. En wat er verder volgt. In dat derde zangvers van Psalm 3. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.